denk ik ook. Daarmee is dit agendapunt afgerond. Het woord geven, mevrouw Langeraad.
Dank u, voorzitter. Van, alstublieft.
Van, sorry.
Ik ben heel even in verwarring, want het werd net bij het agendavoorstel gezegd van misschien in één keer behandelen, misschien in tweeën. Ga ik hem nu...
We gaan het in tweeën behandelen, maar die mensen die behoefte aan hebben om nu al opmerkingen over het volgende punt te maken, die mogen dat gewoon doen.
Dank u, voorzitter. De VVD ziet deze verordening als een uitwerking van hetgeen wat er eerder voorgesteld is, namelijk het samenvoegen van de diverse regelingen om meer uniformiteit te krijgen tussen de diverse gemeenten, waarbij de gemeente Nieuwegein heeft gezegd, wij willen gewoon toch nog enigszins dingen zelf in eigen hand houden. En wij zien dit als een prima voorstel.
Het CDA, de heer De Wild.
Ik had nog even oogcontact met mevrouw Krotkamp, dus ik was er even niet bij.
Volgens mij moet je vooral Twittercontact hebben met mevrouw
Krotkamp. Nee, dat was gisteravond.
En ik nu ook, hoor.
Nu ook? Oh, dan mis ik heel wat.
Maar ga nu gang.
Voorzitter, dank u wel. We hebben de voorliggende stukken bestudeerd en we hebben nog één aspect wat voor ons nog onduidelijk is. Maar gelet op de goede beeldvorming naar buiten toe straks, wel even van belang is, zeker naar de doelgroep. Want die kan hier misschien wel mee in de knel komen. Per 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk de bijstand te verlagen wegens het niet of voldoende nakomen van de inlichtingenplicht, zoals bedoeld in artikel 17. In plaats daarvan moet een bestuurlijke boete worden opgelegd, het onderwerp wat zo dadelijk op die agenda staat. De bepalingen omtrent de schending van de inlichtingenplicht moeten daarom uit die afstemmingsverordening gehaald worden die we nu bespreken. En gaan dus over naar die andere bestuurlijke boete. De afstemmingsverordening blijft echter wel van belang voor het sanctioneren bij het niet of onvoldoende meewerken aan de arbeids- en reïntegratieverplichting, artikel 9 van de WWB. Dat geldt ook voor ernstige misdragingen, tekortschietingen van besef van verantwoordelijkheid, etc. Voor deze gedragingen geldt per 1 januari dus geen boete, maar een verlaging op grond van de afstemmingsverordening sociale zekerheid. Zoals gezegd, de bepalingen van de inlichtingenplicht gaan over naar die bestuurlijke boete. Maar in het voorstel wat u voorligt, 2013-135, het stuk dat we zo dadelijk gaan behandelen, wordt enkel gesproken over recidieve fraude als zijnde het herhaaldelijk schenden van de informatieplicht. En daarvoor vraagt u de beslagvrijvoet te betrekken voor het innen van het boetebedrag. Maar wat doen we bij, ik zal maar zeggen, de enkelvoudige vormen van fraude? Of de enkelvoudige vormen van het niet helemaal volledig inlichten van de inlichtingenplicht. Wordt dan al gelijk alles beschouwd als zijnde fraude? Of ligt daar nog een vorm van sanctioneren voor? Waarin is dat dan weer geregeld? Dat kan niet meer via die afstemmingsverordening. Want daar is het uitgehaald. Maar ook niet via de bestuurlijke boete, want die richt zich nu op recidieven. Eigenlijk vraag ik voor welk vergrijp word je nou in welke verordening aangeslagen. Ander punt, voorzitter, is dat de doelgroep dat wel heel erg goed moet weten. Nou, niet omdat ze zo graag willen frauderen, maar wel omdat ze goed moeten weten welke rechten en plichten stellen we tegenover het gebruik van de collectieve middelen die we via de bijzondere bijstand beschikbaar stellen. Dat is één punt. Het laatste punt is meer een vooruitblikje. Want ik lees dat we de beleidsvrijheid hebben als gemeente rondom die beslagvrije voet. En nou gaan wij als gemeente samenwerken met 5 andere gemeenten, waarvan 3 gemeenten het al hebben vastgesteld en 2 gemeenten dat nog mogen doen. Wij zouden in theorie vanavond met elkaar kunnen besluiten u geen krediet te verlenen voor die beslagvrije voet. Maar hoe gaan die andere gemeenten daar dan op reageren? En hoe gaat dan die wisselwerking tussen die andere gemeenten als je toevallig hier in Nieuwegein die boete hebt opgelopen, maar naar IJsselstein bent gaan verhuizen in de tussentijd? Hoe verhoudt zich dan die uitwerking tussen die bepalingen die we dat doen? Aan het CDA zal dat niet liggen, want ik denk dat wij wel voor kunnen zijn voor die bestuurlijke boete. Maar in theorie kan er nog 1 gemeente ook afwijken. Ik meen dat dat de gemeente Houten is, die ook de eigen verordende bevoegdheid heeft, maar we wel met elkaar daarin in willen samenwerken. Is het dan zo, voorzitter, dat het college dat de boete heeft opgelegd in dat geval zal aangeven in hoeverre het de beslagvrije voet in acht wil nemen, volgens de regels van de dan geldende gemeentelijke verordening? Beetje technisch, maar wel belangrijk om te weten wie nou wanneer ook gesanctioneerd gaat worden. Dat waren mijn punten, voorzitter.
Dank u wel. Wie van de VSP? Geen vragen, de heer Vissers.
Dank u wel, voorzitter. Ik had het niet beter kunnen verwoorden als het CDA. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Mevrouw Van Alphen.
Ja, bedankt meneer de voorzitter. Ja, het is natuurlijk wel heel erg nieuw om nu verordeningen wil te gaan vaststellen in plaats van zeg maar onze eigen verordeningen. Wat de heer Roelof-Jan de Wild heeft gezegd, is het inderdaad zo dat de verordende bevoegdheid bij Nieuwegein is gebleven. Als je kijkt naar de verordening toeslagen wil, dan zegt hij eigenlijk van nou, je hebt een gehuwde, die krijg je samen 100% en alleenstaande, die krijgt 50% en dan nog 20% toeslag, dus in totaal 70%. Nou kan het, als er iemand anders zeg maar in de woning woont, dan wordt die toeslag geen 20%, maar 10%, zodat je op 60 uitkomt. Nu is het zo dat andere gemeenten, daar weet ik van, dat zij een bepaling opnemen waarin staat dat als die ander, als dat een zorgbehoevende is, dat dan die toeslag geen 10% is, maar gewoon 20%. En kijk, in een tijd waarin wij zeggen als overheid van nou, eigenlijk zouden mensen langer zelfstandig moeten wonen in hun woning, ook als ze zorg hebben, dan is het goed als er een mantelzorger is, zeg maar, die zorg op zich neemt. En ook een tijd waarin we zeggen van mensen mogen niet meer lang in. Die kunnen niet meer naar een verzorgingshuis, maar die zouden eigenlijk gewoon in een huis moeten wonen. In die tijd zou je ook kunnen zeggen van nou, dat, er zou geen belemmering moeten worden opgelegd aan zeg maar bijstandsgerechtigden die zeggen nou goed, ik neem iemand met zorg ook in mijn woning. Hè, als, mijn als ouders zeg maar zorgbehoevend worden. Dus eigenlijk ja, zou ik graag zien dat onze verordening toeslagen wil een bepaling krijgen die zeg maar gewoon ook 20% toeslag geven als er een zorgbehoevende in de woning komt wonen. Verder nog een klein technisch zaakje. Ik zou eigenlijk de term gezinsnorm ook in de definities opgenomen willen zien. Dat is wel handig voor mensen. Dan heb je de afstemmingsverordening WWB Wil. Kijk, er zijn nu, voorheen waren er 3 categorieën. Nu zijn er 4 categorieën gemaakt. Hè? In artikel 8 en 9. En ook zijn er zeg maar andere boetes bij die categorieën bedacht. Hè? Dus als je niet voldoet aan allerlei verplichtingen. En er is geen toelichting opgenomen waarom er is van 3 naar 4 categorieën is gegaan en waarom die andere percentages zijn opgenomen. En ik vind dat eigenlijk wel jammer, dus ik wil daar eigenlijk een extra toelichting op. In de oude verordening hadden wij ook een schriftelijke waarschuwing. En die zie ik ook niet terug in deze afstemmingsverordening. Dat lijkt me toch ook wel handig. En volgens mij is er in het artikel over de hardheidsclausule de tekst van de hardheidsclausule niet opgenomen. Maar ik neem aan dat dat nog wordt gecorrigeerd. Ook zou het handig zijn als het de term dagelijks bestuur ook in de definities wordt opgenomen. En over de afstemmingsverordening W en IO AZ. Daar staat hardheidsclausule ook niet in. En ik geloof dat daar al is gezegd van nou goed, die zou erin moeten komen. Dan heb je de verordening handhaving wil. Wat ik zie is dat in die verordening heel vaak het begrip dringende reden voorkomt. Hè. Ik zou graag willen zien wat dat precies inhoudt. Maar dit heeft ook zeg maar een link met de boeteverordening. Mijn collega zal hier verder op ingaan straks bij dat andere onderwerp. Dan tenslotte de verordening tegemoetkoming kinderopvangtoeslag wil. Wat ik merk is dat die De definitie, de doelgroep zeg maar, van de regeling, die is veranderd. Nu heb ik daar technische vragen over gesteld en dat heeft te maken met de verandering van de wetgeving op de, met betrekking tot de tegemoetkoming kinderopvang. Maar wat ik jammer vind in de eerste plaats is dat er geen toelichting überhaupt op die verordening is gemaakt. Een toelichting is net als een memorie van toelichting bij een wetgeving, is dat uitleg van wat je doet en op welke manier je iets gaat uitvoeren. En ook mensen kunnen daar eigenlijk ook aan zo'n toelichting wel recht ontlenen. Dus ik vind het echt jammer dat die is achterwege is gebleven. En dat de rest van de drie gemeenten zeg maar, die al onder deze regeling vallen, dus geen toelichting hebben. En ook eigenlijk de beraadslagingen op alle verordeningen, ook lokale verordeningen, horen eigenlijk ook bij hetgeen waar mensen zich op kunnen beroepen, op bepaalde antwoorden van wethouders of dergelijke. Dus ik zou heel graag willen, ook in het kader van de drie decentralisaties, dat als wij verordeningen gaan vaststellen, straks ook met de ABBZ of wat dan ook, dat er goede toelichting wordt geschreven en dat ook de beraadslagingen eigenlijk heel goed vastgelegd worden. Maar dat even terzijde. Nu even nog die doelgroep. Als je die doelgroepen vergelijkt, dan vallen er dus nu geen nuggers meer onder de doelgroep kindertoeslag, opvangtoeslag en ook niet, geen inburgeraars meer. En mijn vraag is eigenlijk van op welke manier krijgen die dan nog mogelijkheden tot kinderopvang als bijvoorbeeld zo'n inburgeraar toch naar inburgeringsles moet en kinderen heeft? Eigenlijk als je naar die doelgroep kijkt, dan, omdat er geen toelichting was, heb ik maar in het schematisch overzicht gekeken of er dan iets over te vinden was. En dan staat er eigenlijk dat er allerlei groepen niet meer onder vallen, zoals geen studenten meer, geen ouder die arbeid verricht of... Dus het aantal groepen wat in die schematische toelichting staat, die is volgens mij groter dan wat in de verordening staat. Dus ik zou heel graag willen dat dat nog eens goed wordt nagekeken. En mijn vraag is ook van, als er dus een ouder is die werk heeft en een kind dat een lichamelijke beperking heeft, dan krijgt hij eigenlijk, als hij werk heeft, dus geen toeslag meer. Maar wat nu als die persoon zelf geen werk heeft, maar de partner wel. Krijg je dan als gezin geen toeslag meer? Of geld aanvragen? En deze vraag had ik ook al eerder gesteld, maar ik heb daar nog geen antwoord op gekregen. Dus graag nu.
Dank u wel. De heer Egging.
Voorzitter, dank u wel. Ja, het lezen van deze stukken, dat is geen leuke bezigheid, vind ik altijd. Daar word je niet vrolijk van. En het eerste waar ik naar kijk, maar dat heeft mijn voorgangster ook al aan de orde gesteld, is of er overal hardheidsclausules bij zitten. Omdat dat dan nog een mogelijke ontsnappingsroute biedt in uiterste gevallen. En een tweede punt vanuit mijn fractie is onze bezorgdheid die we hebben over het operationeel worden van werk en inkomen Lekstroom op 1 mei aanstaande. En we vragen ons af wat er allemaal al georganiseerd is en wordt met betrekking tot het communicatietraject naar alle betrokken eventueel rechthebbenden op deze regelingen en wat iets meer zei. Ook omdat de Rekenkamer een poosje terug heeft vastgesteld dat heel veel mensen niet op de hoogte zijn van hun rechten en schuine streep, plichten zeg ik er dan maar bij. Maar waar het ons ook om gaat is natuurlijk om die rechten en daarom niet aankloppen bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand of dat soort zaken. Dank u wel.
De heer Stekelenburg.
Ja, voorzitter, ik ga me bij een aantal volgesprekers aansluiten. Ik ga nog iets aan toevoegen. Allereerst sluit ik me aan bij de heer De Wild als het gaat om bij de bestuurlijke boetes als het niet recidieve betreft. Vond ik wel spitsvondig, als dat het goede woord is. Ben ik even benieuwd naar de reactie. Wat daar dan de mogelijkheden voor zijn. Verder sluit ik me volledig aan bij het betoog van mevrouw Van Alphen. En ik sluit me ook aan bij het betoog van de heer Egging. En ik denk ook, ik kijk even bewust in die hoek dat met name het gaat om die hardheidsclausules. En als het gaat om de toeslag bij zorgbehoevenden, dat we misschien met z'n drie tot een amendement zouden kunnen komen. En verder wacht ik natuurlijk vol spanning het antwoord van de wethouder.
Mevrouw Hogeveen.
Wij hebben in de wilverordening een vertaalslag gezien van wat er al besloten is en daarom geen opmerkingen.
Dank u wel. Mevrouw Frederiks.
Wij sluiten ook ons aan bij de vragen die er gesteld worden. Alleen we hebben nog één, juist voor mij af, voor ons onduidelijk. Even kijken. We zouden graag opheldering willen wat er gereeld moet worden, welke gegevens wel of niet worden opgeslagen van de cliënt. En waarom er geregeld moet worden of een cliënt wel of geen, misschien gedeeltelijke, inzage heeft in zijn eigen dossier. Dat was het.
Goed, dank u wel.
Voorzitter.
De heer Houwer. Ja.
Even een vraagje. Als onze fractie de enige nog is die wat wil toevoegen over de verordening, is het misschien slim als ik het meteen doe, maar ik kijk maar even rond.
Voor het volgende agendapunt.
Over het volgende agendapunt.
Hebben andere fracties nog bijdragen voor het volgende agendapunt?
Krijg je toch je zin, hè?
Niemand verder voor het volgende agendapunt. Ik geef u dan even het woord.
We zijn misschien wel voor donker thuis, voorzitter. Ik heb niet zoveel op te merken over de verordening. Het is een verplicht stuk wat we moeten maken. En in tegenstelling tot enkele vragenstellers ben ik ervan uitgegaan dat de verordening gemaakt is uitsluitend voor het geval van recidive en in dat geval het niet buiten werken stellen van het wel buiten werken stellen van de beslagvrije voet. Dus bij de eerste boete is er geen buitenwerking stellen van de beslagvrije voet. Maar het is in ieder geval goed om het hier even boven tafel te hebben om misverstanden in de toekomst te voorkomen. Natuurlijk zijn we het eens dat er niet gefraudeerd moet worden. Ook onze fractie sluit daar heel duidelijk bij aan. En we zijn er ook van mening dat de verordening zoals die hier ligt, dat die prima is en dat we die zonder problemen kunnen steunen. Alleen de hardheidsclausule, daar zijn we het helemaal mee eens, en dat is ook al een paar keer over tafel gegaan. Maar ook daar staat weer, net als in de andere verordeningen, overige dringende redenen waar de wethouder nadere invulling aan kan geven. En met alle respect voor de wethouder, maar ik zou wel graag willen weten wat overige dringende redenen kunnen zijn. Dus daar enige nadere invulling bij graag. Dank u wel.
Ik geef even de gelegenheid om de zaken op orde te hebben.
Om met het laatste te beginnen, dat de zulkste beoordeling aan de wethouder, dat is expliciet in de strikte vervanging uitgehaald. Dat heeft u in het aankondigingsbriefje ook, of het aankondiging van het stuk gezien. Het zijn overige dringende redenen, dat is een discretionaire bevoegdheid die het bevoegd gezag, in dit geval zal dat vaak gemandateerd zijn aan het ABDB van de WIL, om daar een besluit in te nemen. En dan zal naar de specifieke omstandigheden van het geval gekeken worden en dat moeten zware redenen zijn. Er zijn er twee met name genoemd die te maken hebben met de kindersituatie en met medicijnen en ziekte. Er kunnen andere redenen zijn die kunnen, wanneer die zwaar genoeg zijn, meegenomen worden. We hebben er voor toe besloten om dat niet in een enorme rij, in een limitatieve opsomming te doen, maar daarna bevind van zaken via de discretionaire bevoegdheid mee omgegaan. En dat is in lijn met de overige verordeningen. Dat voor wat betreft de laatste spreker. Het misverstand dat door de heer De Wild ook even opgeroepen wordt van hoe gaan we nou om met de initiële keer de inlichtingen niet verschaffen. Ja, zoals de heer Houwer al aangeeft, dan kan daar een boete opgelegd worden die via de beslagvrije voet dus in een langzaam tempo geïnd wordt. Dan blijft die beslagvrije voet tot dat niveau kan ingevorderd worden. De rest wordt vrijgelaten. En dat betekent dus dat een, afhankelijk van de hoogte van de boete, een flinke tijd kan duren. Op het moment dat er van recidive sprake is, dan kan er een aantal maanden afgeweken worden van die beslagvrije voet. En kan er dus een maand uitkering ingehouden worden, een maand voor de helft en daarna 20%. En dat is gedaan om aan te geven dat fraude niet loont en een uitkeringsgerechtigde dat dus ook even extra voelt. En het gaat om recidieven. Dat zijn mensen die in eerste instantie al duidelijk gemaakt is dat dit niet kon en ook duidelijk voorgelicht zijn hoe ze hun zaken wel op orde moeten hebben. Even kijken naar
de heer De Wild wil even interromperen.
Op dit punt, ja. Voorzitter. Dat van die recidieven, die snap ik. Want het staat ook in het stuk. Door omstandigheden, weet ik wat, licht ik onvoldoende juist in. Wat gaat er dan gebeuren? Krijg ik dan gewoon, in mijn tijd als klantmanager weet ik nog dat ik een hersteltermijn kon aanbieden. Kan dat dan? Of is dat niet op dit onderdeel van toepassing? Ik vind het zo zwaar klinken om. Of ik kan me situaties voorstellen waarin je dan zegt. Moet dat dan gelijk als fraude gezien worden? Of gelijk als een maatregel die dan via zo'n bestuurlijke boete als zijnde fraude wordt aangemerkt?
Nou, we zijn daar verplicht de wetgeving uit te voeren. Dan kom je bij artikel 18a, is het eigenlijk, van de bijstandswet. En die geeft aan dat wanneer er gefraudeerd wordt, dat we in principe 100% boete opleggen. En dat is in feite dus het dubbele van wat er gefraudeerd is. Je betaalt de fraude terug plus 100% boete.
Misschien moet ik dan vragen, voorzitter, wat is in de geest van de wet of in de geest van de wethouder, mag ik aan zeggen, dan het begrip fraude? Want wanneer fraudeer ik dan volgens deze verordening? Want nou geef ik net niet aan dat ik toch samenwoon.
Op het moment dat er. Het gaat om het schenden van de inlichtingenplicht. Inlichtingenplicht die leidt uiteindelijk tot onterecht ontvangen van een uitkering. Wanneer er uiteindelijk niet onterecht een uitkering ontvangen is, dan is de standaardboete €150. Is er onterecht uitkering ontvangen, en dan is dat de uitkering terug plus 100% verhoging. En ja, daar spreken we. Op dit moment spreken we in feite niet over dat boeteverhaal. Daar zijn we wettelijk toe verplicht om dat uit te voeren. Die boeteregelingen zijn strenger geworden en die zijn ons door de landelijke overheid opgelegd. We worden ook als gemeente worden we bekeken op dat we op een goede manier omgaan met fraudes. En we kunnen ook eventueel in de toekomst gekort worden op de uitkering in het gemeentefonds voor wat betreft de uitkering wanneer we te weinig doen aan fraudebestrijding. Maar op uw vraag beantwoorden, het is het schenden van de inlichtingenplicht wanneer die ertoe leidt dat de uitkering onterecht verstrekt wordt, is het de uitkering terug plus 100%. En wanneer daar recidive is, dan kan dat percentage ook nog oplopen. Hè?
Dat is bij het minste geringste al een soort lik op stuk. Daar zit niet iets. Ja, ik zit nou een voorbeeld te zoeken waarin je dat.
Er zit wel een hardheidsclausule overigens ook in. Die zit ook in de wet.
Ja.
Dus daar zijn redenen om daar naar beneden toe van te kunnen afwijken. Die zijn ook in dat artikel terug te vinden.
Goed, ik denk dat we dit punt even u af moeten ronden. Ik zag de heer Vissers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer De Wild haalde aan het voorbeeld van samenwonen, wanneer dat gaat plaatsvinden en niet wordt doorgegeven. Maar daar zijn toch al gewoon maatregelen voor vanuit de SVB, de Sociale Verzekeringsbank.
Ja, dat hangt van het type regeling dat u gebruikt af. Hè. Met een AOW spelen dit soort zaken natuurlijk ook. En in dat geval hebben we niet met een bijstandsvraagstuk, maar met de Sociale Verzekeringsbank die de AOW verstrekt, te maken. En dan zullen die hun sanctieapparaat daarop zetten. Het gaat hier om bijstandsgerechtigden Kijk, als daar inderdaad een vorm van samenwoning plaatsvindt, waardoor een andere uitkering daar had moeten plaatsvinden, dat er veel een aantal jaren verstrekt is, ja, dan leidt dat tot een boete en 100% verhoging.
Oké, ik denk helder genoeg. Gaat u verder met de microfoon daar.
Laat ik die maar aandoen. Ja. In principe praten we hier over een aantal verordeningen die gebundeld zijn en we vanuit de wil gaan uitvoeren. Daarbij is vanuit de business case wil bedacht om dat zo efficiënt mogelijk te doen. We willen uiteindelijk 5% efficiënter werken dan de landelijke benchmark. En daarvoor is het van belang dat we zoveel mogelijk ook uniformiteit in uitvoering betrachten. Ik realiseer me, en dat heeft de Raad ook net aangegeven, dat er een aantal regelingen zijn waardoor het lokale maatwerk mogelijk is. De verordenende bevoegdheid is aan de Raad overgelaten. Maar wij denken dat het verstandig is, zeker met zaken die niet wezenlijk veranderen ten opzichte van de oude situatie, heeft die was- en wordt-tabellen ook kunnen zien, om zoveel mogelijk het op dezelfde manier te doen, omdat dat kostenefficiënt is en dan de inzet van de mensen op de dingen waar het echt nodig is in kunnen zetten. Dan zijn er verder een aantal vragen gesteld over de zorgtoeslag. U moet zich realiseren dat dat in feite nieuw, of de toeslag die mevrouw Van Alphen voorstelt, maar er zijn meer raadsleden die daarnaar gevraagd hebben. De heer Stekelenburg kondigde aan daar eventueel een amendement of een motie op in te willen dienen. Die toeslag van 10% naar 20% ophogen is in feite nieuw beleid, want op dit moment is die 10%. Daar zijn kosten aan verbonden om die verhoging uit te voeren. Daarnaast is het zo dat wij van mening zijn dat de zorgbehoevende, in het geval dat iemand is die zelf ook inkomsten inbrengt, dat het reëel is om daar een deel in mee te nemen en dus op die 10% te blijven. Dus wij, ik pak die er nog even bij, die... Het is een vrij technisch verhaal. Misschien is het ook handig dat jij daar nog even naar kijkt.
Het is zo dat als er sprake is van een inwoner die een familierelatie heeft, dus in de eerste of in de tweede graad, dus we spreken dan over een ouder of een broer of een zus, dan is het in de wet zo geregeld dat in artikel 3 dat niet gezien wordt als een gezamenlijke huishouding. Normaal gesproken zou het dus voor kunnen komen dat als een ouder in gaat wonen bij een kind omdat hij zorgbehoevend is, dan zou dat kind zeg maar zijn uitkering kunnen verliezen omdat de ouder inkomsten heeft boven de norm. In de wet is dus zo geregeld dat dat niet gezien wordt als een gezamenlijke huishouding. Dus ieder houdt zijn eigen inkomstenbron. Alleen is het dus wel zo dat degene met de uitkering een verlaging krijgt van 10% van zijn toeslag. Maar het is ook wel redelijk, omdat die andere persoon heeft een inkomen waarin normaal gesproken ook een woonkostencomponent zit. Die anders woont in een eigen huis of in een huurhuis of in een verzorgingstehuis. En daar zit ook en die 10%, dat is een gering bedrag. Daar kunt u zelf nooit een woning van bewonen.
Dus nee, kijk,
mevrouw Van Alphen.
Ik ageer tegen dat het een gering bedrag is. Hè? Kijk, een alleenstaande krijgt volgens mij netto €900. Als hij de 10% eraf gaat, dan heeft hij 810. Voor iemand met zo'n laag inkomen is €90 erg veel. Dus daar wil ik tegen ageren. Verder maak je, als je zegt dat die twee zo'n eigen identiteiten zijn, maak je de uitkeringsgerechtigde afhankelijk van de welwillendheid van de ander, of hij die 10% krijgt. Je gaat er nu eigenlijk vanuit, die moet u maar zelf zien te krijgen of zo. Maar ik wil gewoon de uitkeringsgerechtigde gewoon zijn eigen inkomen laten hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat, ja, als wij als samenleving zeggen we moeten het stimuleren dat mensen voor elkaar zorgen, Maar dat heeft dan wel tot consequentie dat u in uw inkomen erop achteruit gaat. Dat vind ik geen goed signaal van de maatschappij.
Ja, dankjewel.
Voorzitter, dit is natuurlijk een wat politieke opmerking. Vanuit de ambtelijke ondersteuning is aangegeven hoe de regeling op dit moment in elkaar zit. De nieuwe regeling is feitelijk 1-op-1 overgezet uit de regeling die we op dit moment hebben. In feite is dat de opdracht voor de wil ook om met het huidige pakket regelingen zoveel mogelijk met een stukje uniformering, en dat is hier op 1-op-1 gebeurd, om dit vraagstuk aan te vliegen. Wat u nu aangeeft is van ik wil in principe een categorie met 10% ophogen. Dat is een politieke opvatting die in feite niet in de opdracht van de wil meegegeven is. Kijk, als u zo'n prio wilt, zijn daar extra kosten aan verbonden, is daar extra uitvoeringscapaciteit voor nodig. En dat wil ik u in ieder geval meegeven, want we zullen uiteindelijk, dat is ook de doelstelling die u met de wil vastgesteld heeft, dat we gaan trachten 5% te besparen ten opzichte van de landelijke benchmark. En we leggen hier een kostenverhogend aspect op en in feite een stuk nieuw beleid.
Kijk, het is volgens mij heeft u het telkens over uniformeringen. Stel dat Nieuwegein zou zeggen, dit vinden we toch wel belangrijk. Misschien zijn er dan andere gemeenten die zeggen van, bespreek dat nog eens als ABDB. En misschien komt er gewoon een meerderheid. En die zegt dan gewoon, goed, dat vinden we dat het voor de gehele wil moet gelden. Ik weet het niet, maar ik zeg gewoon de aanname van, hiermee komt er per definitie geen uniformering. Die zou ik niet willen onderschrijven.
Ik heb veel vingers gezien. Ik ga ze af in de volgorde. De Wild, Stekelenburg, Van Langeraad. Van de Voort. De Wild.
Dank u wel, voorzitter. Kan mevrouw Van Alphen aangeven aan welke mate van zorgbehoevendheid zij denkt bij dit plan?
Ik wil niet zomaar iedereen zeggen, die is zorgbehoevend. Ik vind dan wel dat daar een indicatie voor moet zijn. En je zou moeten kijken van wat neem je als uitgangspunt. Maar volgens mij zijn er ook andere gemeenten die deze bepaling hebben. En die ook gewoon gebruik maken van een officieel orgaan. Ook mensen met een WMO-indicatie of een WCW-indicatie of een andere indicatie. Dat ze eigenlijk in een soort verzorgingshuis zouden moeten zitten. Maar die hebben we dan niet meer. Die kun je daaronder laten vallen. Maar
dan vind ik, als u dit voorstel doet, dat u even wat duidelijker moet gaan definiëren aan welke doelgroep u denkt bij zelf zorgbehoevend. Want u heeft de WSW-indicatie, de WMO-indicatie. Ik kan er wel wat indicaties erbij verzinnen. Wordt het een aardige kostenpost voor de wethouder.
Nee, ik ben niet van plan om ze allemaal die indicatie te geven. Maar ik ben bereid gewoon om een tekst te schrijven hiervoor en daarin toe te lichten en ook wat meer informatie
goed
te maken.
Helder. De heer Stekelenburg.
Er kwam net een misverstand voorbij. Voorzitter, in mijn ogen, ik hoorde de wethouder zeggen dat in de wil wordt nagestreefd om tot 5% onder de landelijke norm te komen. Ik weet niet precies hoe dit verwoorden. Maar volgens mij is het voordeel dat we halen door samen te werken hooguit een soort efficiëntievoordeel. En dat voordeel bereiken we niet door in regelingen te snijden of ideeën waarvan we vinden dat die goede ideeën zijn niet uit te voeren. Dan gaat het puur om het bestrijden van bureaucratie, overheid en efficiëntieverbetering door samenwerking. Bent u dat met me eens?
Mevrouw Van Langeraad.
Voorzitter, ik hoor de wethouder net zeggen dat het voorstel van mevrouw Van Alphen in zou houden dat het een wijziging is op bestaand beleid. Is het mogelijk om een grove inschatting te geven over welke orde van grootte we het dan in geldelijke middelen hebben?
De heer Van der Voort.
Ja, uitgaande van dat we nu wat we hebben onderbrengen in de nieuwe verordening, omdat er een situatie is ontstaan dat moet. Heb ik helemaal geen behoefte aan een politieke discussie over verhoging wel of niet. En ik ben het ook ten principale niet eens met de benadering van mevrouw Van Alphen. Dat als iemand komt inwonen, dat hij dan, hij is zorgbehoevend en heeft inkomen, dat hij dan geen bijdrage zou moeten leveren aan de inwoning. Dus dat ten principale niet mee eens. Dus ik ben het sowieso met dat beleid niet kunnen instemmen.
Goed, dan geef ik u het woord aan de
de wethouder weer.
Even door iemand de vraag gesteld van, ja, wat houdt dat dan in? Kijk, een inschatting maken over de grootte van de doelgroep, dat is een hele lastige. Hè, want er is hier ook niet gedefinieerd wat nou precies die zorgbehoevende is. Het zou om ongeveer 100 euro per geval gaan. Maar daarnaast, omdat je een hele specifieke doelgroep uit moet filteren, zit daar best wat werk aan. En daar, die handelingskosten zijn behoorlijk. Want dat moet buiten de standaardhandelingen om gedaan worden. Nogmaals, het is nieuw beleid. In feite hebben we zoveel mogelijk, dat geeft dit stuk ook aan, aansluiting gezocht bij de huidige regelingen. Die huidige regelingen zijn vertaald naar een wat meer uniforme uitvoering. Waardoor je niet per regel net iets afwijkende bepalingen hebt, maar in de geest zoveel mogelijk dezelfde bepalingen overzetten. Dat is gebeurd hier. Wat u nu aangeeft is voor Nieuwegein. Kijk, als alle gemeenten het zouden doen, dan zou je overal die extra kosten hebben. Maar in dit geval zou dat tot een extra kostenpost voor de gemeente Nieuwegein leiden, omdat we een extra dienst afnemen bij de WIL. Namelijk een verordening opplussen ten opzichte van het huidige niveau. En in feite hebben we op het huidige niveau een aantal zaken overgeheveld.
Nog even kort hierop ingaan. Kijk, ik heb toevallig heel veel verstand van uitvoerstechnische zaken. Volgens mij kan je gewoon in je ICT een hokje maken waarin je aangeeft of die inwonende persoon, of die een indicatie heeft, ja of nee. Dan maak je een vinkje klaar, en als, dan rekent het gewoon het, wordt gewoon het nieuwe bedrag uitgerekend. Dus ICT-technisch absoluut niet moeilijk.
Dank u wel. Gaat u verder.
Het blijft natuurlijk de vraag, dat ben ik met de heer Van der Voort eens, of het niet gewoon redelijk is om van een zorgbehoevende die inwoont bij een ander en een inkomen heeft, niet ook een redelijke bijdrage te vragen om van die inwoning gebruik te kunnen maken. En dat daar in de bijstand met die 10% korting rekening gehouden wordt, ja, dat is de huidige praktijk en is tot nu toe ook door u, want u heeft destijds deze verordeningen ook vastgesteld, niet als onredelijk gezien. Dan zijn er door de heer Stekelenburg.
De heer Stekelenburg heeft even een vraag nog over uw vorige zin.
Ik kan niet nalaten, voorzitter, om één opmerking te maken. Ik snap wel wat de wethouder bedoelt, maar inmiddels zijn we in een toestand terechtgekomen waarin gewoon in allerlei regelingen wordt gesneden. En mensen met een laag inkomen die te maken krijgen met sowieso al meer zorgkosten, als je ook nog zorgbehoevend bent, dan leidt dat tot een stapeling van kosten die voor heel veel mensen gewoon boven het hoofd groeit. En die extra 10% maakt al een heel groot verschil. Ook zoals mevrouw Van Alval aangaf. Dat is gewoon, die paar tientjes maakt echt heel veel uit.
Gaat u verder.
Goed, de mening die u geeft. Ik heb de mening van het college net gegeven. Ik wacht in die zin wel af wat u binnen de raad daar mee doet. U had zelf nog een vraag over de harmonisatie. Misschien kunt u die nog even stellen, want ik ben even ontgaan wat u daar precies gevraagd heeft.
Ja, harmonisatie. Ik ging over die 5% volgens mij. U wilt 5% lagere kosten komen. En ik ben ervan uitgegaan dat door dat we samenwerken binnen de WIL, dat we daar een efficiëntievoordeel halen. Ja. En dat we die 5% dus niet halen omdat we in regelingen snijden of regelingen niet toepassen als we die een goed idee vinden.
Nee, dat klopt. In principe wat u zegt. Wij proberen die 5% te halen door efficiënter te werken. Een van de methoden van efficiëntie is verordeningen die heel veel op elkaar lijken op dezelfde manier te formuleren, zodat je met één begrippenkader werkt. En waar die verordeningen zo dicht bij elkaar ligt, is het ook handig om dat te doen en maakt dat onderdeel van die 5% uit.
Ja, ik probeer te begrijpen wat u zegt, maar ik kan me herinneren, destijds hadden we een discussie, hè, ging het erover van houden we zelf de verordende bevoegdheid. Toen werd gezegd, ja, uw voorganger zei, dat is echt geen probleem, dat leidt niet tot extra kosten, dat kunnen we organiseren. Ik hoor u nu eigenlijk het tegengestelde beweren.
Kijk, een verordende bevoegdheid die houden wij onder ons. Dat heeft de raad besloten. Is voor een aantal partijen ook redenen geweest omdat die verordende bevoegdheid hier gehouden werd om mee te gaan met het verhaal. Het is natuurlijk zo, als wij een aparte verordening hebben die afwijkt, zoals wat mevrouw Van Alphen nu voorstelt, als dat in een verordening terecht zou komen, ja, betekent dat voor iedere cliënt die onder deze noemer valt, 100 euro meer. En ja, dat is niet voorzien bij het opzetten van de wil, dan zal daar geld bij moeten. In die relatie komen met de wil, in feite is het een aannemer voor ons die een opdracht uitvoert. In feite hebben we 1-op-1 sociale dienst daarheen overgezet. Vragen we een extra kraan aan de badkamer, dan zal die extra betaald moeten worden. En ja, zo is wel de dienstverlening die we afgesproken. We hebben die verordende bevoegdheid, dus u kunt afwijken, maar realiseert u zich dat als die afwijkingen een andere dienstverlening vragen, een extra modaliteit, dat daar ook een rekening aan vastzit.
Ja, voorzitter, als de wethouder het zo uitlegt, dat kan ik het volgen.
Laatste keer.
Ja, zeker, laatste keer. Als de wethouder het zo uitlegt, kan ik het volgen. Maar dan ben ik echt benieuwd. U zit het dichtst bij het vuur. Laat ons even weten wat het financieel betekent. Hè, als we dat product afnemen van de wil. Als we dat percentage van 10-20% willen verhogen.
Goed, wethouder, gaat u verder.
Ik dacht dat ik alle vragen beantwoord had.
Mevrouw Frederiks.
Ik had nog, even kijken, vroeg nog opheldering over welke gegevens wel of niet worden opgeslagen van de cliënt. En waarom er geregeld moet worden of een cliënt wel of geen, misschien gedeeltelijke, dat is mijn interpretatie, inzage heeft in zijn eigen dossier.
Ja, ik kan daar in algemene zin over zeggen dat wij gewoon gehouden zijn aan de privacyregeling en de wetgeving die daaromtrent geldt. En misschien dat daar in specifieke zin nog iets over opgemerkt kan worden.
Ja, maar ik heb het erover dat een cliënt in zijn eigen dossier niet mag inzien. Hè? Dat kan dan. Dat is een mogelijkheid.
Dat mag altijd op grond van de wet openbaarheid bestuur.
Ja, het staat erin. Dus waarom staat het erin? Het staat op, even kijken, bladzijde 36, artikel 7 en 8.
Kunt u nog een keer de bladzijde herhalen?
Bladzijde 36, artikel 7 en 8. Of ik moet hem verkeerd gelezen hebben, kan ook. Kijken. Nee.
Kunt u nog even nader aangeven in welke stukken u dan?
Volgens mij een beetje onderaan de bladzijde.
Hier zo.
Mag ik nog even een vraag stellen? We waren toch bezig met de eerste ronde beantwoording van de wethouder op de vragen van de raadsleden?
Of waar... Eén termijn, hè?
Ja, dan ga ik daar.
Dat heb ik daar straks aangegeven dat we alle onderwerpen één termijn zouden behandelen.
Dus als er nog geen vragen niet zijn beantwoord, moet ik dat nu nog gaan aangeven?
Ja.
Dan ga ik een hele rij doen.
Is dit iets wat we zo meteen even uit kunnen zoeken? Dan gaan we nu verder met de
vragen. Maar nog een aantal vragen rond kinderopvang door mevrouw Van Alphen gesteld. Die doelgroep is kleiner geworden vanwege twee wettelijke wijzigingen. De inburgeraars en de niet-uitkeringsgerechtigden die er uitgehaald zijn. Daarin hebben wij meegewerkt. U stelde nog een vraag over iemand die kinderopvang zou nodig hebben met een partner die werkt.
Nee, ik had het over de situatie waarbij in het schematisch overzicht wordt gezegd dat iemand die een ouder die een gehandicapt kind heeft en inkomen heeft, dat die niet recht heeft op een toeslag. En mijn vraag is, stel dat die ouder een partner heeft die dus ook ouder is en die wel een inkomen heeft. Wordt dan gekeken naar het gezamenlijk inkomen of wordt er alleen gekeken naar het inkomen van degene die het aanvraagt? Want dat staat dus niet, überhaupt vind ik dat het...
Maar u praat nu over een niet-uitkeringsgerechtigde, begrijp ik, die een gehandicapt kind heeft waar kinderopvang voor gevraagd wordt. Wanneer er een partner is die verdient, neem ik aan dat de partner die verdient, dat via dat inkomen de gebruikelijke belastingdeel, werkgeversdeel, en de werknemer zijn eigen deel heeft. Wanneer daar een bijstandssituatie in het geheel aan de orde is, zou in het kader van de bijstand eventueel, maar dan praat je over een andere situatie, dan komt die gewoon de verordening in. Op het moment dat het buiten de verordening blijft, zou bij de partner aangehaakt kunnen worden voor de kinderopvang. En dan draait dat gezin gezamenlijk voor de eigen bijdrage op, zoals ieder ander dat doet.
Ja, maar kijk, op pagina 3 van het schematisch overzicht staat: om aanspraak te kunnen maken op een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang in een geregistreerde opvangplaats, dient de aanvrager te behoren tot een van de in de wet benoemde doelgroepen. Er is een beperking aangebracht in de doelgroepen. Zo zijn bijvoorbeeld studenten, de ouderen die tegenwoordig arbeid verricht vanuit inkomen uit werk en woning in de zin van de inkomstenbelasting 2001, die zijn dus zeg maar niet. Daarvoor geldt de toeslag niet meer. En dan vraag ik van, als je dus de ouder, hè, is dat dan toevallig, is dat waarom staat er niet de ouder? Als er ouders zijn die inkomen hebben samen, dat er dan geen recht is op die toeslag. Nu lijkt het alsof, stel die moeder die heeft geen inkomen, vader wel, dat dan je toch aanspraak kan maken op een toeslag. Mijn vraag is, hoe zit dat gewoon in elkaar? Krijg je nou wel of geen toeslag?
Volgens mij krijg je hem niet.
Nee. En die technische vraag is ook niet technisch geantwoord. Dus ik vind het wel rot dat ik dat nu dus in de vergadering moet gaan doen. Maar goed. Ja.
Alleen als de andere ouder een traject richting reïntegratie zou bewandelen. Kijk, voorheen, dat is dus een niet-uitkeringsgerechtigde. En die is nu door de wet uit de doelgroep voor de gemeentelijke toeslag gehaald. Dus in die zin is in dit geval, zou hij of zij daar niet voor in aanmerking komen, omdat hij niet-uitkeringsgerechtigde is. Dat is het antwoord eigenlijk. Dus, en voorheen was dat wel mogelijk. Maar door de wetswijziging van afgelopen 1 januari is door de wetgever die doelgroep eruit gehaald. Dus is het niet meer mogelijk.
Kijk, dat nuggers geen uitkering meer krijgen, dat begrijp ik. Maar hier wordt een link gelegd met een ouder met een gehandicapt kind. Dat is
okay.
En daarom is mijn vraag, hoe zit dat dan als je nugger bent en wel een gehandicapt kind en wel? Ja. Wat en geldt er dan?
En er is sprake van, dus inderdaad, van zoals het in de verordening staat, er is sprake van een noodzaak om dat kind naar de kinderopvang te doen. En het inkomen, het gezamenlijk inkomen is niet boven het bijstandsnorm, dan komt die wel in aanmerking.
Dus ik was mijn vraag, kijk je naar het gezamenlijk inkomen of naar het enkelvoudig? Ja, goed. Nu,
ja.
Goed, dankjewel.
Er was daar door mevrouw Van Alphen ook nog gevraagd naar een toelichting rond dat de kinderopvang. Hè, want daar zat geen toelichting bij. Nou, die kunnen we nog voor de raadsbehandeling kunnen we die erbij voegen. Hè, dus daar kunnen we in voorzien. U heeft verder in een tweetal gevallen aangegeven dat er een hardheidsclausule niet opgenomen was, die in parallelle regeling wel zat. Ook daar heb ik begrepen dat in voorzien kan worden. Die zullen op dezelfde wijze van toepassing zijn als in de parallelle regelingen.
Ik zat even niet goed op de
lijn. Alleen van de laatste opmerking van de wethouder, zouden wij het wel fijn vinden als de afwijking van de hardheidsclausules, als die één keer per jaar op een of andere manier tot ons komen, zodat u een beeld kunt krijgen van het beleid dat de wil voert om van de regeling af te wijken. Dus waar ze de hardheidsclausule toepassen en welke situaties, zodat je een beeld krijgt hoe ermee omgegaan wordt.
Het kenmerk. Oh, ja, sorry.
Mevrouw Van Alphen wil iets zeggen. Nee. Nee, ik voel wel wat jij wil zeggen, Erika.
Even rond die hardheidsclausules. Het is bij ons niet gebruikelijk wanneer het om zaken die in de sfeer van bezwaarschriften bijvoorbeeld liggen, omdat dat daar gaan we in principe mee omdat dat vertrouwelijk gaat. Er ligt privacy op en in die hardheidsclausule zal veelal ook privacygevoelige informatie van de cliënt spelen. Dus is de vraag of we dat zomaar in de breedte kunnen toezeggen. In een aantal gevallen kunnen we er enig zicht in geven, maar dat zal dan geanonimiseerd. Daar zullen we wel even...
Het gaat meer om de beleidslijn.
Maar als een aantal zaken vaker voorkomen, dan is het misschien interessant om dat met uw raad in de sfeer van een in de planning en controle daar de zaken in mee te nemen.
Voorzitter, mag ik even ter verduidelijking? U bedoelt u te zeggen dat u ook geen aantallen kan geven van mensen die een beroep doen op de hardheidsclausule en welke wel of niet gehonoreerd worden?
In principe kunnen dat soort zaken in wat meer statistische zin kunnen wel gedeeld worden.
Oké, dank u wel.
Goed. Ik ben even kwijt of we nu alle vragen beantwoord hebben en hoe ver wij zijn. Mevrouw Van Alphen.
Ik wil er nog heel even ingaan op die vier dat we drie categorieën hadden. Hè? En nu zeg maar vier categorieën in de afstemmingsverordening. Er wordt ook gezegd, nou ja, de tegenprestatie die is in categorie 2 gekomen in plaats van 1. Dat is een hogere boete, zeg maar. Nou is mijn vraag van, ja, hoe is nou eigenlijk die link van de afstemmingsverordening met die participatieverordening participatievoorziening in Nieuwegein? Want volgens mij hebben wij nog steeds onze eigen participatieverordening. Dan heb je deze verordeningen ernaast. Maar iedere gemeente heeft nog zijn eigen participatieverordening. En volgens mij hebben wij over de tegenprestatie gezegd dat het een kanbepaling is. Hè? Je kan het en daar hebben we voorwaarden aan verbonden. Tijdelijk, part-time en dergelijke. En dat kan gewoon bij andere gemeenten anders zijn. Andere gemeenten hebben hun bepalingen in hun participatieverordening op dat soort zaken anders beschreven. En volgens mij kan je dan ook... moet je dus ook bij je afstemmingsverordening rekening houden met die participatieverordening. Gaan jullie dat doen of hoe gaan jullie dat uitvoeren? En
participatieverordening die komt eraan, dus die komt ook naar uw raad toe. Wij zullen de percentages die we hier aangegeven hebben, waar overigens die hardheidsclausule ook onder hangt, die zullen we hanteren, hè, want op zich is het doen van een aanbieding in de sfeer van een tegenprestatie is niet vrijblijvend. We houden rekening met een aantal kenmerken van de cliënt, maar op het moment dat het aanbod gedaan wordt, is het geen vrijblijvend aanbod en kan daar conform dit schema kunnen daar afstemmingen op plaatsvinden.
Ja, maar kijk, in Nieuwegein hebben we natuurlijk gezegd dat moet in het kader van een reïntegratietraject of in het kader van dit. Dus dan moeten we dus nog even die partij.
Ja, maar als in dat kader een aanbieding gedaan is die voldoet aan de regelen der kunst en daar wordt niet op ingegaan, dan reageren we daar op deze manier op die we hier nu voor hebben liggen, als u het accordeert.
Ja.
Goed. Kunnen wij nu afronden, de discussie?
Nou kijk, wat ik verder nog had vernomen is dat die kaderbrief wil, hè, die is uitgegaan, daar wil ik nog even op terugkomen. De cliëntenraad Houten, die heeft gezegd dat zij dat kanttekening gezegd bij de kaderbrief. In de kaderbrief heeft de Wil AB gezegd dat waarschijnlijk wachtlijsten gaan komen, omdat we hetzelfde formatiepakket houden, maar eigenlijk meer om alle risico's te dekken, kunnen ze met het huidige formatiepakket niet uitkomen en dan komen er misschien wachtlijsten.
Voorzitter.
Zij zeggen, dat zou je kunnen oplossen.
Tweede termijn wezen.
Nee, wacht even.
Dat zou je kunnen doen door de handhaving, hè? Die heel erg sterk fors zit in die handhavingsverordening, om die wat minder te doen en meer op het, zeg maar, de kwaliteit, namelijk het niet laten oplopen van de wachtlijsten,
om daarop in te zetten. Graag wil ik gewoon even weten van het college hoe zij kijkt naar die brief van de cliëntenraad op de kaderverordening in het kader van de wachtlijsten en de handhaving.
Is het mogelijk daar een reactie op te geven?
Oké. In feite zijn we, voorzitter, met een halve, tweede of derde termijn bezig. In feite regardeert dit ook niet de verordening die nu voorligt, maar een wat breder vraagstuk rond hoe we in een aantal zaken wat neerzetten. In principe ben ik van mening dat we hebben destijds gekozen voor een goede en kwalitatieve dienstverlening, maar daarnaast ook een degelijk beleid voor wat betreft handhaving. Fraude mag niet lonen en die handhaving heeft ook een preventieve kant die we zeker niet willen verwaarlozen. Daarnaast is het zo dat we, wanneer we onvoldoende aan handhaving doen, dat repercussies kan hebben voor het macrobudget dat we krijgen, want dat kan dan gekort gaan worden. Dus we zijn in feite ook wel gedwongen voldoende aan handhaving te doen. Ik deel uw zorg voor wat betreft wachtlijsten. Die zijn opgelopen. Daar hebben we ook wat extra capaciteit op gezet de afgelopen tijd, waardoor die stijging ook weer teruggedrukt is tot een wat meer aanvaardbaar niveau. En ja, we zullen trachten ook die wachtlijsten verder terug te brengen. Het is overigens een probleem waar meer sociale diensten mee te maken hebben. Het is een probleem dat ook wat fluctueert door het jaar heen. We hebben deze maand of volgende maand een vakantietoeslagen. Dan zijn de problemen wat minder. De problemen zijn, zeker in de winter, zijn die wat groter geweest. Maar hebben dat door wat extra energie op de intake te zetten, hebben we dat terug kunnen brengen tot aanvaardbare proporties. Dat is wat ik daar in zijn algemeenheid over kan zeggen.
Goed, dankjewel. Nee, ik denk dat we dit punt nu... dit punt rond door u even.
Ik wil graag weten of de wethouder bereid is om de raad te informeren als die wachtlijst
oploopt. Gaan we even geen antwoord. Nee, mevrouw Van Alphen, gaan we even niet doen. We hebben het nu over de verordeningen, niet over de wachtlijsten. In dat kader is er een antwoord gegeven. Op andere momenten kan er over wachtlijsten gesproken worden. Ik ga nu deze discussie hier afronden. Ik schat in dat het een... Dus, oh, wacht even. We hadden uw vraag nog even geparkeerd. Daar heeft u helemaal gelijk in.
Privacy.
Die privacyvraag, artikel 7.8, pagina 36.
Het is de verordening handhaving wil. En in de toelichting van artikel 7 en 8.
Hij was ons inmiddels duidelijk geworden hier. Alleen...
Nou, in principe, wat ik al eerder gaf, heeft iemand altijd recht op inzage in zijn dossier. Het gaat erom dat in dit geval gaat het over als er door de sociale recherche geobserveerd wordt. Dan moeten cliënten daarover achteraf geïnformeerd worden. En, maar... Die observaties die mogen niet voor iedereen, dus niet voor alle medewerkers, zeg maar, inzichtelijk zijn. Dus de vraag is, hoe zorgen we ervoor dat als een cliënt achteraf op de hoogte wordt gesteld dat hij geobserveerd is, dat hij dan toch bij die stukken kan komen, zoals door de sociale recherche ze zijn neergelegd, terwijl ze dus niet... voor iedereen toegankelijk zijn op het moment dat iemand hier aanklopt en zegt van ik wil mijn dossier inzien. Dus daar moet iets voor geregeld worden,
ja.
Zodat op het moment dat iemand komt, dat bijvoorbeeld een sociaal rechercheur die als enige toegang heeft tot die observatiestukken, mm-hmm. die ter inzage aan kan bieden, omdat ja, gewoon in de praktijk. Dus niet iedereen daar gewoon kan zeggen van alsjeblieft, dit is uw dossier en dit kunnen wij hier ter plekke aan u laten zien. Dus we moeten daar, omdat de sociale... Ja, we moeten daar heel zorgvuldig mee omgaan. Nee, omdat
dat begrijp ik.
Ja, de sociale recherche de strafrechtelijke bevoegdheden heeft, moet dat op een andere manier geregeld worden dan zeg maar de algemene gegevens zoals die opgeslagen worden.
Maar mag ik er dan wel van uitgaan dat het uiteindelijk dat de cliënt wel de hele dossier in zou mogen kijken?
Ja,
uiteindelijk.
Ja,
ja, ja, ja, maar zo lees ik hem niet namelijk.
Oké, okay, nee, dat is... Ja,
he, want waar u het over hebt is... kan soms ook achteraf. En dan komt er een regel dat er geregeld, moet worden... of welke gegevens ten eerste worden opgeslagen. Ik denk, nou, het lijkt me alle gegevens, lijkt me handig. En of de cliënt altijd inzage heeft in zijn eigen dossier. Dus ja, waarom staat het woord altijd er dan?
Ja, ja.
Of de cliënt altijd
inzage. Ja, dat dan ten alle tijden moeten staan.
Of ten achteraf voor mij wat.
Ja. Ja.
Dus dat dus, is...
Ja, het is misschien een iets wat onhandige formulering. Het gaat meer over hoe het in de uitvoering geregeld kan worden dat iemand daar... mee geholpen kan worden, zeg maar.
Oké, nou, met mij gaat het erom dat ze uiteindelijk dus wel de cliënt het gele dossier...
Ja.
Oké.
Goed, dan beëindigen we nu wel de discussie over deze twee agendapunten. De verordening wil zal een bespreekstuk zijn, schat ik zo in. Als ik iedereen zie knikken. Nee, niet voor
De VVD stelt voor om hier een hamerstuk van te maken.
U bent voor een hamerstuk, de heer Wild, hamerstuk... Dan loop ik even de fracties langs. Hamerstuk, VSP, ONS, bespreekstuk, Partij van Arbeid, bespreekstuk, GroenLinks, bespreekstuk, SP, D66, hamerstuk en bespreekstuk van Nieuwegein. Dan hebben we dat vastgelegd. Dan gaan we naar het volgende, is de bestuurlijke boete. Daar gaan we ook even van vaststellen. Ik denk dat dat een hamerstuk zou kunnen zijn. Iedereen vindt het een hamerstuk? Ja, dan is dat een hamerstuk. En dan hebben we als laatste agendapunt besluitenlijst en toezeggingenlijst staan. Eerste besluitenlijst. Zijn daar opmerkingen, vragen voor? Niemand? Dan stellen we die zo vast. Dan de toezeggingenlijst. Die staat niet op de agenda. Die hebben we eigenlijk ook niet omdat we dachten dat er niets op stond. Maar we zijn gewezen door mevrouw Van Alphen op het feit dat er eigenlijk wel iets op had moeten staan. René is nu weg, ja. Maar ik denk dat we het punt wel vast kunnen. Het gaat over... Mevrouw Van Alphen, kunt u het even zeggen?
Ja, in juni hebben we met elkaar gesproken over leegstand schoollokalen en in een informatieavond. En we hebben ook het erover gehad met betrekking tot de kredietverstrekking voor de brede school Lek Boulevard Hoogzandveld. En destijds heeft de wethouder toegezegd om na de zomer met een discussiestuk te komen over de leegstand schoollokalen. En nu is het al heel wat maanden later. En graag zouden wij willen weten wanneer die discussienotitie leegstand schoollokalen naar de raad komt.
Wij zullen het op de lijst zetten en wij zullen bij de portefeuillehouder informeren wat de stand van zaken is en dat toevoegen aan de lijst dan. En dan kunnen we daar de volgende keer op terugkomen. Maar dan is er een lijst waar dit op staat. Nee, ik heb de indruk dat verschillende partijen over verschillende onderwerpen willen spreken. Dus wat mij betreft in de breedte van het onderwerp.
Maar dan doen we de discussie in de raad nog eens een keer over.
Nee, kijk, dat zeg ik niet dat dat de bedoeling is. Dat is uw eigen discipline. En uw eigen insteek om dat over te doen.
Volgens mij staat er in het collegeakkoord dat er veel geld gemoeid is met die leegstand schoollokalen. En dat daar een oplossing is.
Wacht even. Nee. Ik had even een onderontje met de wethouder. Dat ging niet over de leegstand schoollokalen. Dat ging nog even over het stuk daarvoor waar we een bespreekstuk van gemaakt hebben. Daar hebben we een bespreekstuk van gemaakt. In de breedte. Ik kijk even rond. Gaat het over de 10%-regeling of zeggen mensen het is in de breedte van het onderwerp? In de breedte van het onderwerp zie ik mensen. Oké, goed.
We hebben een reglement waarin staat dat we specifiek aangeven welke punten we willen bespreken in de volgende raadsvergadering.
Ik zal even de fracties langsgaan. En ze mogen zeggen in de breedte van het onderwerp.
Dat horen we dan wel, maar misschien dan een poging hebben.
De heer Vissers. mevrouw Van Alphen. En GroenLinks. SP. En Nieuwe Gein. Idem. Goed. Ja. Ik sluit de vergadering en wens iedereen wel thuis. En misschien voor mevrouw Kotkamp. Is die al weg, mevrouw Kotkamp? Misschien kunt u even twitteren dat we...